Gemeente, op deze Goede Vrijdag openen we de schriften in het Lijdensevangelie zoals Johannes dat beschreven heeft in hoofdstuk 19, waarvan we lezen vers 17 tot en met 30.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op een kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel. En de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, welke die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende, zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Gemeente, we willen het kruisevangelie overdenken vanmorgen onder het gezichtspunt van de woorden die de Heer Jezus zelf heeft uitgesproken in Johannes 10, het hoofdstuk van de Goede Herder. En daar lezen we vers 17 en 18, waar Christus zegt, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Geliefde gemeente, vanmorgen willen we vertoeven op Golgotha. En de jongens en meisjes die weten wel wat Golgotha is, wat ermee wordt bedoeld. Je hebt er misschien wel eens een afbeelding van gezien op een schilderij of zo. Of er wordt soms ook in liederen gesproken over de heuvel Golgotha, of soms zelfs worden gedachten geuit dat het een soort berg zou zijn. Maar Golgotha was niet echt wat je noemt een hele hoge heuvel. Eerder een soort, ja, een glooiing in het landschap. Een klein heuveltje, zullen we het dan maar noemen. En dat heuveltje, dat was gelegen net buiten de toenmalige stadspoorten van de oude stad Jeruzalem. Een heuveltje langs de weg die naar die poort voert. Dus heel veel reizigers komen daar langs. En dat was dus ook precies de bedoeling. Nu ze daar 3 kruisen hadden neergezet op Golgotha. Een plaats die vaker werd gebruikt voor executies. Met de speciale bedoeling dat veel voorbijgangers daar getuigen van zouden zijn en er van onder de indruk zouden raken en ervan zouden schrikken. De Romeinen wilden op deze manier de mensen laten zien dat zij de baas zijn in het land. En dat je niet straffeloos kunt roven of stelen of doden. Kijk maar naar die 3 kruisen. Naar die meelijwekkende figuren. En bedenk, zo loopt het af met criminelen. Dus dit was een afschrikwekkend voorbeeld. Maar wat gebeurt hier nu? Wat gebeurt hier op Golgotha? Als je kijkt naar de handelende personen, dan zien we allereerst de soldaten. Zij kruisigen de Heer Jezus en ook die andere 2. Jezus hangt in het midden. Dus de soldaten zijn bezig. En dan hebben we Pilatus, die laat een opschrift boven het kruis bevestigen, waar in 3 talen nota bene op staat: Jezus, de koning van de Joden. Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. In 3 talen, dus alle mogelijke handelsverkeer wat daar langskwam om door de poort Jeruzalem binnen te gaan. Mensen uit allerlei windstreken, die moeten het hebben kunnen lezen. Dus dat was ook de bedoeling, laat iedereen dit weten. En dat hij dat opschrift boven het kruis hangt, Jezus, de koning van de Joden, en dan die 2 anderen naast hem, daar zit ook iets van spot in. Kijk, hier heb je nou die koning van de Joden met zijn lijfwacht. Maar ook de ergste van de 3, die hangt in het midden. Hij zit in het centrum van de ellende. Hij is, zei Jesaja even daarvoor al in hoofdstuk 53, hij is met de misdadigers gerekend en zo wordt hij ook behandeld. Jezus staat centraal en de anderen zijn de randfiguren. Wel, we zien de soldaten als handelende personen, Pilatus. En dan zijn er de overpriesters, die maken bezwaar tegen het opschrift, want zij nemen het serieus. Dus ze zeggen, je moet niet schrijven dat hij de koning van de Joden is, maar alleen dat hij het gezegd heeft. Dus het was een pretentie die de Heer Jezus voerde, maar daar zijn wij het niet mee eens. Dus haal dat opschrift eraf of pas het aan, want dit is veel te veel eer eigenlijk voor die middelste kruiseling. Want ja, stel je voor dat de mensen echt zouden denken dat dit de koning van de Joden is. Dus die overpriesters, die nemen het serieus en die willen niet dat het volk het serieus neemt. Dus zo zijn die overpriesters in de weer. En dan lezen we weer over de soldaten die daar bij het kruis de wacht moeten houden en die de kleding van de Heer Jezus onderling gaan verdelen. En dan wordt onze aandacht weer getrokken naar de omstanders. Vrouwen die bij het kruis staan en enkele discipelen. Jezus spreekt nog enkele woorden en dan geeft hij de geest en sterft. Wie zijn hier de handelende personen? De soldaten, Pilatus, de overpriesters, de omstanders. En Jezus dan? Jezus is het leidend voorwerp. Het slachtoffer van deze lage actie. Hij is passief. Hij wordt gekruisigd. Hij laat zich kruisigen. En dan volgt onvermijdelijk de dood die hem overmeestert. Die kan hij niet tegenhouden. Hij sterft. Hebben we het zo goed verwoord? Of is er toch meer aan de hand? Ja, gemeente. Het is geheel anders. Dat leren we uit Jezus' eigen woorden uit Johannes 10. De handelende persoon op Golgotha, dat is hij zelf. De goede herder die zijn leven aflegt voor zijn schapen en macht heeft het wederom te nemen. Hierom heeft mij de Vader lief, Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Jezus sterft op Golgotha. We zien de diepe oorzaak, de onderliggende motivatie en het rijke doel van zijn sterven. Jezus sterft op Golgotha, de diepe oorzaak, de onderliggende motivatie en het rijke doel. Ja, het lijkt een tragisch ongeluk wat daar gebeurt. Die arme man was toch helemaal geen crimineel. Hij is door haat overgeleverd. Ze willen gewoon van hem af. De leiders zijn bang om hun grip op het volk te verliezen. Weg met hem! Ja, een tragische loop der dingen. Dit had zo niet mogen gebeuren, zeggen we tegen elkaar. En ik begrijp uw reactie. Maar toch is het niet juist. Er is oneindig veel meer aan de orde dan je zo met het blote oog kan zien. En medelijden met die middelste kruiseling, ja, komt misschien wel sympathiek over, maar dat is beslist niet wat hij van u verwacht. Denk maar aan het woord wat de Heer Jezus nog sprak terwijl hij onderweg was naar Golgotha, tot die huilende vrouwen en meisjes van Jeruzalem die allemaal zo medelijden hadden met deze lieve man. Hij zegt, weent niet over mij. Hij vraagt geen medelijden. Weent niet over mij, maar ween over uzelf. Hij vraagt geen medelijden, maar wel iets anders, namelijk geloof en bekering. Geloof dat dit moest gebeuren van Gods wegen. Waarom moest dit dan gebeuren? Wat is de onderliggende oorzaak die de kruisdood van de Heer Jezus noodzakelijk maakt in Gods ogen? Wel, jongens en meisjes, om dat uit te leggen gebruik ik even een woord wat jullie allemaal kennen. Een spiegel. Je hebt misschien vanmorgen ook al in de spiegel gekeken toen je in de badkamer was om je te wassen en je tanden te poetsen. En als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Dan zie je jezelf, dan zie je je eigen beeld. En het kruis van de Heer Jezus is nu voor jullie en voor mij en voor ons allemaal een spiegel. Als je op Golgotha vertoeft, en dat wilden we toch vanmorgen, dan moet je eens goed in de spiegel kijken. En dan kun je op Golgotha je eigen beeld zien, althans zoals God ons ziet, vanwege onze zonde. Dus nu komt het heel dichtbij. Mijn zonde en dwaasheid zijn de oorzaak dat Christus moest sterven. Hij sterft vanwege mijn ongeloof en revolutie tegen de hemel. Vanwege uw verbroken verhouding tot God, verbroken door de zonde van ongeloof en ongehoorzaamheid en eigenliefde die wij plaatsen boven de liefde tot God, onze Schepper. Wij hebben geroepen in het paradijs al, en we weten het nog dagelijks te herhalen. Weg met deze God. Is het een wonder dat God dan in zijn rechtvaardige toorn moet zeggen, weg met die mens. Dat is wat op Golgotha gebeurt. Dat is wat je in deze spiegel ziet. Maar zegt hij nu ook weg met de mens? Ja en nee. Ja, er ligt een loodzware last van de toorn van God op ons. Kom naar Golgotha, kijk in de spiegel en zie wat dat betekent. Maar kan die last nu nog weggenomen worden? Nee, niet als dat van onze kant moest komen. Maar nu komt het van Gods kant. Hij zendt daartoe zelf zijn eigen zoon. Kom naar Golgotha en zie hoe de Heer Jezus die last op zich neemt, van ons overneemt. Hij stelt zich in hun plaats. En dat brengt hem op Golgotha. Daar wordt hij weggeworpen door de mensen die roepen kruis hem, en nog dieper, onpeilbaar veel dieper, door God. Weg met hem. Maar waarom hebt u mij verlaten? Gelooft u dat? Kunt u als voorbijganger langskomen op Golgotha en naar die middelste kruiseling kijken en dan doorlopen? U vindt het erg. U vindt het ontroerend. U vindt het meelijwekkend. Is dat het? Of ziet u in het geloof dat hij daar moest zijn om uw zonde? Slaat u zich op de borst zoals de tollenaar deed vanwege berouw? Gelooft u dat u er iets mee te maken hebt? Dat uw zonde er alles mee te maken hebben met deze gebeurtenissen op Golgotha? Zodra u dat gelooft en beleidt, kunt u met andere ogen naar hem kijken. Dan leert u hem aanbidden en bewonderen. Dan ziet u in hem de van God geschonken zaligmaker die deze weg gaat, die dit werk volbrengt om de eer van zijn vader te herstellen en de schuld van zijn volk te verzoenen. Dan kunnen we het kruis ineens ook met een ander woord uitleggen, jongens en meisjes. Net gebruikte ik de spiegel, maar nu gebruik ik het woord sleutel. Het kruis is nu ook, als je er met geloofsogen naar kijkt en met berouw over je zonde, dan is het kruis een sleutel waardoor de poorten van het paradijs opengaan. En de eerste die daardoor naar binnen mocht gaan, was die andere moordenaar op het kruis, weet je wel. De Heer Jezus zelf is eigenlijk de sleutel. Het kruis van de Heer Jezus is de sleutel die de poort opent van het paradijs. En daar mogen allen doorheen gaan die nu van hem alleen hun heil verwachten. Die door de nood gedreven zich tot hem om troost, om genade en verlossing wenden. Zij zullen niet beschaamd worden. In eeuwigheid niet. Gelooft u dat? Dat is wat de Heer Jezus vraagt. Geen medelijden, maar geloof. En we noemden ook het woord bekering. Dat kan niet uitblijven. Bij het ware geloof, dat is altijd samen met bekering. Zij keren zich af van alle vormen van eigen gerechtigheid en zelfredzaamheid. En ze wenden zich tot hem alleen, die als de Messias van Israël en de zaligmaker van de wereld gekomen is. Om ook vandaag te zoeken en te zalig te maken wat verloren is. Daarom kijk eens nader toe naar wat er gebeurt op Golgotha. En dan ziet u een wisseling van het perspectief. Het sterven van de borg op Golgotha. Ineens zijn het niet langer de soldaten, Pilatus, de overpriesters enzovoort, die de handelende personen zijn. Maar nu ziet u de Heere Jezus aan het werk. En al die anderen zijn op een bepaalde manier instrumenten die worden ingeschakeld. En die moeten meewerken om het doel te bereiken dat de Heere Jezus wil bereiken. En dat brengt ons in de tweede plaats bij die diepe motivatie die hem drijft om dit te doen. En dat lezen we in Johannes 10, waar de Heer Jezus van zichzelf getuigt dat hij de goede herder is en dat hij zijn leven geeft voor de schapen. En daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom zal nemen. En niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. In dit gedeelte komt 3 keer aan de orde dat hij zijn leven gaat afleggen. En dat gebeurt niet zomaar. Hij doet het ook niet uit eigen initiatief, met eerbied gesproken alsof hij het zelf bedacht heeft. Maar hij doet dat vanuit die sterke verbondenheid met zijn Vader. Wat we lazen in vers 18. Niemand neemt het van mij, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven, macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Nou, we onderstrepen 5 dingen die elkaar versterken en die laten uitkomen hoe bijzonder het sterven van de Heer Jezus op Golgotha is. Allereerst, niemand neemt het van mij af. Dat zou je denken als je daar staat en je ziet wat er gebeurt en je ziet die soldaten bezig en Pilatus en de overpriesters. Die er allemaal op uit om hem het leven te benemen. Daartoe kruisigen zij hem. Maar de Heer Jezus zegt, nee, niemand neemt het van mij af. Hier zijn geen mensen die uiteindelijk mijn sterven veroorzaken. Maar de Heer Jezus wijst op zichzelf in zijn relatie tot zijn Vader. Hij zegt, ik leg het zelf vrijwillig af. Niet als een onontkoombare samenloop of betreurenswaardige afloop van een conflict. Maar uit vrijwillige liefde zien we hier de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Het derde aspect is dat hij de macht heeft, dat wil zeggen de bevoegdheid om het af te leggen. Een bevoegdheid die de Heer Jezus niet heeft gekregen van mensen die hem wel als Messias zouden willen verklaren. Maar die hij ook niet aan zichzelf ontleent alsof hij het zelf heeft bedacht, maar heeft ontvangen van God zijn Vader. Dus wat hier gebeurt is niet buiten de orde van God. Hij is de aangewezen persoon door God zelf. God zelf heeft hem hiertoe gezonden en gegeven. Ja, de Heer Jezus spreekt dan, dat is het vierde, over het gebod wat hij van zijn Vader heeft ontvangen. Dus het is ook geen vrije keus, om zomaar te zeggen. De Heer Jezus heeft een gebod te vervullen, een opdracht te vervullen. Wanneer heeft hij dit gebod ontvangen? Toen hij in deze wereld kwam, in de kerstnacht, toen hij gedoopt werd in de Jordaan, of bij de verheerlijking op de berg, nee, gemeente, veel eerder. In de stilte der eeuwigheid, in de raad des vredes, in dat heilig overleg tussen de Vader en de Zoon, met medewerking en medeweten van de Geest. Er ligt een taakomschrijving opgesteld in de hemel die uitgevoerd moet worden op de aarde. En daar is de Heer Jezus mee bezig, op Golgotha. En dan het laatste, heel belangrijk, omdat hij doet wat zijn Vader hem heeft opgedragen. Daarom heeft de Vader hem lief. De Vader heeft hem welgevallen in de gehoorzaamheid van zijn Zoon, van de Heer Jezus, gehoorzaam tot in de dood. Ja, de dood aan het kruis. Dat is de motivatie. Dat is wat er gebeurt op Golgotha. Hier zien we de goede herder, jongens en meisjes. Dat is een bekende naam, niet waar? De goede herder. En heeft ook eigenlijk meteen een heel vriendelijke uitstraling. De goede herder. Dat is heel aantrekkelijk. Waarom zou je moeite hebben met een goede herder? Zeker als je zelf als schaap de weg kwijt bent. Maar waarom noemt hij zich nu zo? En kan hij zich zo noemen? Wel, dat heeft te maken met die bijzondere relatie tussen de Heer Jezus, de Zoon van God, en zijn Vader in de hemel. De relatie tussen de Heere en zijn volk wordt in de Bijbel dikwijls getekend onder het beeld van een herder die zorgt voor zijn schapen. Maar nu heeft God allerlei onderherders aangesteld, zoals profeten en leidslieden en koningen van het volk van Israël, die goed voor het volk moesten zorgen. Maar in Ezechiël 34 kun je lezen de grote teleurstelling die er is over het niet functioneren van die onderherders. Dat zijn zulke slechte herders. Die doen zichzelf te goed en verwaarlozen de kudde. Nou, vergeleken met die slechte herders is de Heer Jezus nu de goede herder. Die is trouwens ook beloofd in Ezechiël 34. Dat de Heer zegt, ik zal mij opnieuw naar mijn volk wenden. En dan zal ik zelf een herder zenden die zo goed voor mijn volk zal zorgen. Dus goede herder, omdat hij goed is in Gods ogen. En als God iets goed vindt, dan is het echt goed. Dat kon hij bij de schepping al zeggen. Na elke scheppingsdag. Het was goed. Goed in Gods ogen. Zeer goed. Het beantwoordde helemaal aan zijn doel. En zo kwam God aan zijn eer. Nou, als God nu zelf deze goede herder zendt, dan moet je toch wel dwaas wezen wanneer je deze herder, die goed is in Gods ogen, zelf niet goed of niet goed genoeg vindt. Dat is eigenlijk het erge van het ongeloof. Dat je dat durft te zeggen. Dat is wel de oerzonde. De kwaal in ons hart waarvan we genezen moeten worden. Waarom noemt u hem nu eigenlijk goed? U die zijn naam belijdt. U die zegt, ja, maar ik heb hem echt als de goede herder leren kennen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Hebt u doorleefd dat hij zo goed bij u past? Een rijke Christus voor een arme zondaar. Een goede herder voor een dwalend schaap. Is dat uw belijdenis? Hij is zo'n goede herder omdat hij u weet thuis te brengen. En dan wordt het weer helemaal goed tussen God en mijn ziel. Zo goed werd het tussen de vader en de verloren zoon in de gelijkenis. Wat werd die jongen met liefde ontvangen. Maar zo goed wordt het nu ook tussen God en elk die het van deze goede herder leren verwachten. Door genade. Hebt u daar nou ook behoefte aan? Dat u mag weten dat het weer helemaal goed is. Dat je getroost kunt leven en eenmaal zalig kunt sterven. Mag u daarvan weten uit uw leven? Nou, de Heer Jezus is gekomen als de goede herder om het weer helemaal goed te maken. En dat brengt hem op Golgotha. De Heer Jezus spreekt over God als zijn vader. Daar is dus een bijzondere, hechte, liefdevolle, intieme band tussen hen beiden. Laten we dat even goed tot ons door laten dringen. We weten uit de Bijbel dat God naar buiten is getreden toen hij het scheppingswerk ter hand nam. En ook door het verlossingswerk wat erop volgde. Maar voordat God het scheppingswerk ter hand nam en voordat hij het verlossingswerk ter hand nam, was God er. De eeuwige God, de drie-enige God. En er is intern binnen de drie-eenheid een bijzondere liefdevolle band tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij hebben geen wereld of mensheid nodig om gelukkig te zijn. Ze zijn gelukkig met elkaar. De Vader heeft de Zoon eeuwig lief door de liefde van de Heilige Geest. De Zoon heeft de Vader lief door de liefde van de Heilige Geest. Maar nu gaan we verder. Deze liefdevolle God heeft de wereld geschapen, heeft de mensheid geschapen en heeft na de zondeval de mensheid niet laten vallen. Al zo lief heeft God die van hem afgevallen wereld gehad, dat hij in de volheid van de tijd zijn unieke, enige geboren goddelijke zoon gezonden heeft. Dat is Jezus. En de Heer Jezus gaat een opdracht vervullen, een werk volbrengen, dat zijn vader hem heeft opgedragen, meegegeven vanuit de hemel. Hij heeft zijn vader zo lief, dat hij alles erover heeft voor de eer van zijn naam en voor de verlossing van de doodschuldige mens. Hij wil daarvoor hun straf overnemen. En dat is niet minder dan de doodstraf. Welnu, dat is Golgotha. Dat is wat hier gebeurt. Hierom heeft mij de Vader lief. Niet alleen omdat ik zijn eeuwige geliefde zoon ben in de hemel, maar hij heeft mij lief vanwege de gehoorzaamheid tot het einde toe op aarde. En die gehoorzaamheid is een ander woord voor de wederkerige liefde van Christus voor zijn vader. Dat is de motivatie van de lijdende borg. Deze liefde tot zijn vader. En dan het doel? Er is een duidelijk doel. Dat weet de Heer Jezus ook. Wat hier gebeurt is niet doelloos. Zinloos. Ja, maar niet voor niets. Het is niet te vergeefs. De Heer Jezus weet zeker dat hij zijn doel zal bereiken. Het staat ook ergens in de Bijbel dat hij om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. Ja, het was onnoemelijk zwaar, onpeilbaar diep. Onze woorden schieten tekort om dat te kunnen zeggen. Maar de Heer Jezus heeft op heel zijn lijdensweg toch steeds iets voor ogen gehad. Er was een vreugde hem voorgesteld. Dat is de vreugde dat zijn werk niet te vergeefs zou zijn. Dat hij zijn doel zou bereiken. En dat hij daarmee zou terugkeren in de heerlijkheid bij zijn vader. En dat hij niet alleen zou terugkeren, maar dat hij allen zou mogen meenemen die hij gekocht heeft door zijn bloed. Het is niet te vergeefs. Zijn vader zal worden verheerlijkt door het volk dat hij heeft vrijgekocht. Het zal niet op een mislukking uitlopen. Het eindigt niet allemaal in de dood, op het kruis en in het graf. Dat brengt hij zelf tot uitdrukking in Johannes 10 als hij zegt: ik heb macht mijn leven af te leggen en heb macht om het wederom te nemen. Hier is iets heel bijzonders aan de hand. Zijn leven afleggen, wat betekent dat in dit verband? Betekent dat ik kies ervoor om een einde aan mijn leven te maken? Je schrikt er toch van terug als iemand zoiets zou zeggen. Het is toch verschrikkelijk als zoiets gebeurt. Die twee scholieren in Capelle aan de IJssel die een einde aan hun leven hebben gemaakt. En er zijn zoveel beelden van gedeeld. Nu willen ze dat ook strafbaar gaan stellen om zulke beelden te gaan delen. Maar het is toch verschrikkelijk als iemand een einde aan zijn leven maakt. En soms wordt het wat met verzachtende woorden omschreven en noemt men het euthanasie. Letterlijk betekent dat je goed kunt sterven, dat je een mooie dood hebt. En dat zou dan het einde betekenen aan verschrikkelijk lijden enzovoort. Niet wetend dat na de dood een eeuwigheid wacht en er een eeuwig lijden kan volgen als je niet geborgen bent in het werk van de zaligmaker. Maar euthanasie en hulp bij zelfdoding, dat kan toch niet zomaar? Ja, de autonome mens, die zegt: het moet kunnen. We moeten het recht in eigen handen nemen. Zegt: het is te mooi geweest, mijn leven. Het is genoeg geweest. Ik stop ermee. Het is toch mijn goed recht. Ik heb macht. Ik ben toch bevoegd om mijn leven te beëindigen of te laten beëindigen. Nee, gemeente. Niemand mag zo eigenmachtig met het kostbare geschenk van het leven omgaan. Dus dat is ook niet wat de Heer Jezus doet. Als hij zegt: ik heb macht mijn leven af te leggen. Maar wat dan wel? Ik zoek naar woorden. Want het is een diep geheimenis. Jezus roept de dood tot zich. Die laatste vijand. En hij gaat de strijd aan in de wetenschap dat hij de dood zal overwinnen. Zijn sterven is geen tragisch lot. Geen manier van zijn leven in de waagschaal stellen. Zoals een reddingswerker kan doen, jongens en meisjes, die een kind in een snelstromende rivier bijna ziet verdrinken. Dan springt die reddingswerker erin. Hij weet het kind te redden. Maar helaas, zelf bezwijkt hij. Of de brandweerman die een brandend huis binnengaat, de bewoners eruit weet te krijgen. Maar ach, die brandweerman zelf komt tenslotte in de vlammen om. Dan zeggen we: wat een zelfopofferende liefde van die reddingswerker en van die brandweerman. Hij heeft zijn leven gegeven om een ander te redden. Maar gemeente, begrijpt u dat wat Jezus doet meer is? Wat is de dood volgens de Bijbel? Gods woord noemt de dood de bezoldiging van de zonde. Dat is nou het loon wat uitbetaald wordt voor de zonde. Een boete kun je het ook wel noemen, die je opgelegd wordt. Een zware boete, de doodstraf. En de Heer Jezus roept de dood tot zich in de wetenschap dat zijn sterven de volkomen betaling is voor de schuld. De volkomen vereffening van de rekening die nog open stond. Hij voldoet helemaal aan die boete. Dus als die betaald is, dan komt er geen deurwaarder meer aan de deur die zegt: betaal mij wat ge me schuldig bent. En als u wel zou aankloppen, als die schuldeiser bij u in uw geweten aanklopt, dan kunt u hiernaar verwijzen. En zeggen: mijn lieve zaligmaker heeft het helemaal betaald. En God is het er helemaal mee eens. Dus wat valt u mij lastig? De dood heeft afgedaan. Hij heeft zijn recht van spreken verloren. Daarom kan de dood de Heer Jezus ook niet langer vasthouden. Ik heb macht mijn leven af te leggen en heb macht het wederom te nemen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is dankzij Golgotha geen doodlopende weg. Maar door Christus sterf op Golgotha een gebaande weg. Een gebaande weg van verlossing waarover zijn volk mag gaan. Of ik kan ook zeggen, de herder baant de weg waarlangs zijn schapen veilig kunnen gaan. Hij neemt ze mee. Hij brengt ze thuis. Hij bereikt zijn doel. En wat betekent dat voor ons vanmorgen? Wel, ons leven moet ook zijn doel bereiken. Wij zijn het doel kwijtgeraakt als dwalende schapen. Maar hier is een herder die het verlorene zoekt en garant staat voor hun verlossing en zaligheid. We zien de Heer Jezus werkzaam in liefde en gehoorzaamheid aan zijn Vader. En dat alles in de plaats van en ten behoeve van zijn schapen. Hij zal zijn doel ook in uw leven bereiken, zodat uw leven zijn doel bereikt. Maar wie zijn dan die schapen? Dat is wel een belangrijke vraag. Misschien ook wel uw vraag. Ja, want u wilt toch niet op Golgotha vertoeven als een voorbijganger. Als iemand die het aanschouwt en erg vindt, misschien zelfs een traantje wegpinkt en weer doorloopt. Het gaat om de vraag of ook u, ook jij en ik zou mogen delen in dat heilswerk dat de Heer Jezus volbrengt. En dat mij voor eeuwig gelukkig maakt. Voor eeuwig getroost en behouden. Wie zijn zijn schapen? Wel, gemeente, die vraag kun je, om die vraag te beantwoorden, het van twee kanten benaderen. Je kunt het benaderen van de kant van de Vader. En dan spreken we van eeuwige liefde. Het zijn de schapen die de Vader in zijn eeuwige verkiezende liefde aan zijn Zoon heeft gegeven. Deze schapen zijn inbegrepen in dat gebod wat de Heer Jezus van zijn Vader heeft ontvangen. De opdracht die hij uit de hemel heeft meegekregen. Die opdracht luidt dat hij voor deze schapen die zijn Vader hem gegeven heeft, hun eeuwige verlossing zal bewerken. Ja, maar hoe weet je dan dat je bij die uitverkoren schapen mag horen? Wel, dan mogen we de vraag ook van de kant van de mens bezien. Je kunt het van twee kanten bezien. Van de kant van de Vader gaat het om eeuwige verkiezende liefde. Dat zijn de schapen. Maar als we het mogen bezien van de kant van de mens, dan geldt dat zijn allen die deze Heer Jezus als borg en middelaar hebben nodig gekregen. Ja, juist in dit werk wat hij op Golgotha volbrengt. En dan kun je toch weten of je hem echt nodig hebt gekregen met heel je hart. Waar zou u zijn als hij dit niet op zich had genomen? Waar moest jij blijven als de Heer Jezus niet jouw goede herder is? We zouden wegzinken onder het rechtvaardige oordeel van God. Maar nu biedt de Heer Jezus zijn diensten aan. Op grond van dat volbrachte werk op Golgotha kan hij en wil hij ook vandaag metterdaad zijn diensten aanbieden. Hij heeft dit werk uit liefde volbracht en met diezelfde liefde wil hij u vanmorgen bereiken, omdat je niet als een dwalend schaap maar rond blijft lopen en tenslotte voor eeuwig verloren gaat. Hoort u zijn stem? Die klinkt in de prediking van het kruisevangelie. Dat is het kenmerk van de schapen. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. En het is zo'n voorrecht om tot die schapen te behoren, want dan lees ik in vers 28. En ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Bedenk het vanmorgen. Hij liet zijn handen doorboren op het kruis om te kunnen zeggen: niemand zal ze uit mijn hand rukken. En niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. De eeuwige verkiezende liefde van de Vader en de verzoenende liefde van de Zoon op Golgotha gaan hier heilig en volmaakt samen tot behoud van die schapen. En als u dat ziet, is het goed toeven op Golgotha. Wat wordt het dan een goede vrijdag? Hier wordt een loflied van aanbidding geboren dat nooit meer zal ophouden. Want het wordt meegenomen tot voor de troon van God, waar alle verlosten samen zullen zeggen: u bent waardig te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding. Want u, o dierbare Christus, hebt ons goden gekocht door uw bloed. Zingt u dit loflied mee? En jij ook? Amen.